zullen we samen in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Ik zou voor willen stellen om ook staande met elkaar het tweede en het derde couplet te zingen. 2 en 3 van lied 671. Laten we samen de Heer om een zegen vragen en ons toewijden aan de Heer. Heer, wat een geweldig lied wat we net met elkaar gezongen hebben. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Heer, wat is het een groot wonder dat u gezegd heeft, Heer Jezus, dat als wij in u geloven, dat u, God de Zoon en God de Vader, gezegd hebben, wij zullen bij hem komen en bij hem wonen. Heer, hoe is het mogelijk dat een goddelijke Vader, de God de Vader en God de Zoon, door God de Heilige Geest woning gemaakt hebben in ons persoonlijk leven? Heer, zoals er ook in uw woord staat, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dat we mochten zeggen, Heer Jezus, kom in ons hart. Woon in ons leven. Heer, dan kan ons leven niet hetzelfde blijven. Maar dan verandert ons leven. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht? En ik wil u hartelijk danken, Heer, voor dat wat u in mijn leven gedaan heeft. Dat wat u ook vanavond in ons leven wil doen. Laat het zo zijn, Heer, dat we ook vanavond op een duidelijke manier mogen horen vanuit uw woord, wat het betekent dat we die omkeer, die verandering in ons leven meegemaakt hebben. Heer, dank u wel dat u ons vanavond bij elkaar gebracht heeft. Dank u wel dat u ons uw woord gegeven heeft. Uw onfeilbaar, gezaghebbend woord van God. Waar we vanavond uit mogen lezen en waaruit we mogen leren. Heer, wilt u ons vanavond een goede avond met elkaar geven. Wilt u onze harten openen, ons ontvankelijk maken voor uw woord, zodat uw woord niet op de straat valt en de vogels het wegpikken, niet tussen het onkruid valt of ondiepe bodem, maar dat uw woord vruchtbare bodem in ons hart mag vinden en dat het woord mag ontkiemen in ons hart en mag groeien en mag vrucht dragen. Heere, wilt u ons ook zegenen als we straks met elkaar het brood eten en de wijn tot ons nemen en we dat tot gedachtenis van uw volbrachte werk mogen doen. Heere, wilt u ons een heel goed moment met elkaar geven. Een heilig moment, Heer, waarin we op een duidelijke manier mogen ervaren dat u in ons midden bent. Heer, dank u wel dat u ons bij elkaar gebracht heeft. Wil u bidden, Heer, wilt u ons een hele fijne avond geven. Wilt u met hen zijn die door ziekte of ouderdom deze diensten niet meer kunnen bezoeken. Heer, wilt u hen bemoedigen en ook versterken. En hen ook laten ervaren, Heer, dat u heel dichtbij hen bent. Ik wil ook bidden voor uw volk Israël, Heer, wat van alle kanten zo in het nauw gedreven wordt. Heer, wilt u rondom uw volk zijn en wilt u uw volk beschermen. Ik wil u bidden, Heer, voor onze vervolgde broeders en zusters die er niet voor uit mogen komen dat ze gelovig zijn. Zelfs met de dood bedreigd worden. Heer, wilt u ook dat gedeelte van uw gemeente zegenen en bewaren. Heer, dank u wel dat we ons zo met hen verbonden mogen voelen. Heer, en zo willen we bidden, wilt u ons een goed uur met elkaar geven. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Misschien is het wel goed om even te noemen dat er op dit moment vijf broeders en zusters zijn die zich aangemeld hebben voor de doopdienst van 22 februari. Lianne Oosterwijk is al afgeroepen hier in de dienst en heeft ook al dat laten zien ook. Is al ook opgestaan. Vanmorgen is er nog een gesprek geweest met Ezra Chakichi en ik geloof dat Ezra in ons midden is. Klopt dat? Ja, Ezra, misschien wil je heel even gaan staan. Misschien dat je volgende week zondagmorgen ook nog een keertje, als de kerk vol zit, nog een keertje. Maar Ezra, hartelijk welkom en fijn dat je die keuze gemaakt hebt om de Heer Jezus te volgen ook in de doop. Dankjewel, Ezra. Het belooft zeker een hele fijne dienst te worden. Er zijn nog een aantal gesprekken die nog gepland zijn met mensen die zich aangemeld hebben voor de doop. En ik zou zeggen, als u zich aangesproken voelt en je bent nog niet gedoopt op de manier zoals de Bijbel dat ons aangeeft. De doop door onderdompeling, als een beeld van je wordt begraven met Christus en je staat op in nieuwheid des levens. Als je nog niet gedoopt bent op belijdenis van je geloof, dan ben je hartelijk welkom om je aan te melden voor de doop die op 22 februari ook hier voltrokken zal worden. We gaan met elkaar nog een lied zingen en dat is lied 427 uit de bundel Opwekking en dat is een gebed. Heer, maak mij rein. We gaan het vanavond daarover hebben. Wat betekent het, wat is het gevolg van het feit dat je opnieuw geboren bent? Hoe ziet die verandering eruit? Hoe ziet dat andere leven eruit wat we net met elkaar gezongen hebben? Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht? Nou, een van de dingen is dat Gods geest ons wil reinigen. Gods woord en ook het bloed van Christus. En daar gaat lied 427 over uit de bundel Opwekking. Thank you. Er zijn twee stukjes die ik met u graag wil lezen vanuit het woord van God. En dan gaan we daarna nog een lied zingen. Het eerste stukje kunt u vinden in Efeze 5, vers 25. Vers 25 tot en met 27. Daar vergelijkt de Heer Jezus de relatie tussen Christus en de gemeente als de relatie tussen man en vrouw. Ik zeg wel eens, het huwelijk is de kleinste vorm van gemeente zijn. Dan staat er in vers 25 van Efeze 5, mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Met welk doel? Nou, dan komt het er. Komt het erop aan. Dan staat er om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat ze heilig is en onbesmet. Nou, daar gaan we straks over nadenken, maar ook een stukje uit Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 4... Of vers 5 bedoel ik, 1 tot en met 5 van Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zullen dan met hem begraven, we zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Tot zover deze twee gedeelten uit het woord van God, waar we straks met elkaar over na gaan denken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, zal er gecollecteerd worden. Misschien is het goed om eerst naar het voorspel te luisteren. En dat is ook een lied uit opwekking, 598. 598. En misschien is het goed om twee collectes. De eerste collecte is voor het werk in de gemeente en direct daarna komt de collectezak voor het onderhoud van de gebouwen. En in die tussentijd dat de collecte ingezameld wordt, gaan we luisteren naar het voorspellied van lied 598. Machtig Heer, grote verlosser, iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei. Zo vormt u mij naar uw plan. 598. Okay. We hebben net gezongen. Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart? Misschien hebben we dat lang niet altijd door. Misschien zitten hier wel heel veel broeders en zusters die eigenlijk altijd wel met de Bijbel opgegroeid zijn. Niet echt een ruig leven in de wereld geleefd hebben. En die echt de hele ommekeer nooit zo meegemaakt hebben in hun leven. Ze zijn altijd wel een klein beetje dicht bij de Heer geweest. En ja, kun je dan nog zingen welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht? Sommige mensen, u begrijpt het wel, hè? Sommige mensen hebben het meer meegemaakt dan andere mensen. Die komen echt veel verder bij de Heer vandaan dan mensen die eigenlijk altijd wel heel braaf misschien meegegaan zijn naar de kerk. En die ommekeer misschien niet zo meegemaakt hebben. En toch voor de Heer maakt dat niet zoveel uit. Want die ommekeer, die verandering, is voor iedereen eigenlijk in principe geestelijk net zo. We hebben dat wel eens geïllustreerd met een rups die zich verpopt. En deze rups die verandert in een vlinder. Het is wel hetzelfde wezen, maar een hele nieuwe geboorte heeft zo'n rups meegemaakt. Wat een vlinder wordt. Je kunt een mol, kun je proberen vliegles te geven. Het is vandaag de tijd dat de mollen weer op vrije spat zijn, dat weet u wel. En dan zie je overal in het land die mols hopen. Dat weet u, dat een mannetje dan op zoek is naar een vrouwtje. En die legt soms honderden meters af onder de grond op zoek naar een vrouwtje. En overal van die molshoopjes daarboven. Maar stel je nou eens voor dat je een mol vliegles geeft. Denkt u dan ooit dat een mol zou kunnen vliegen als een duif in de lucht? Nee, er moet eerst een totale natuurommekeer plaatsvinden met een mol. En stel je voor dat je op een gegeven moment een duif geworden bent. Zou het leuk zijn voor zo'n duif om dan weer in die molshopen te gaan graven en als een duif door die molshopen te gaan proberen door te komen? Dat is toch tegen de natuur in. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gebracht? Weet u, en daar willen we met elkaar eens heel kort over nadenken. Heel illustratief zou ik kunnen zeggen, wij zijn van een grondkruiper. We hebben net gelezen, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op of in de aarde zijn. Ons leven is totaal veranderd. Wij verwachten het niet meer van deze aarde, maar wij zijn hemelsgericht. En soms zijn we als christenen zo bezig met dit aardse, dat je net een duif bent die in een molsgang probeert zijn weg te vinden. Nou, dat is onze natuur helemaal niet meer. Daar hoor je helemaal niet meer in thuis. Nou, daar willen we met elkaar dus even over nadenken. We hebben de vorige keer heb ik een beginnetje gemaakt met het thema dat in onze missie, in ons verlangen als gemeente staat, dat we willen uitgroeien tot geestelijke volwassenheid. Er moet groei zijn in ons leven. En toen, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, toen heb ik een aantal voorbeelden genoemd van onvolwassen gedrag. Van eigenlijk kinderachtig of kinderlijk gedrag. Ik noemde maar een paar. Weet u het nog? Impulsiviteit. Ineens denk je niet na, je doet het gewoon. Dat is wat anders dan spontaniteit, hoor. Impulsief gedrag. Er zijn heel veel christenen die opnieuw geboren zijn, maar nog steeds dat impulsieve gedrag hebben. En dingen doen waarvan ze later zeggen, nou, daar heb ik niet goed over nagedacht. Impulsiviteit verandert door onze geestelijke groei in bedachtzaamheid. En dat betekent niet dat we saaie pieten worden, maar wel bedachtzaamheid. Dat we eerst gaan nadenken voordat we dingen gaan doen. Egoïstisch gedrag verandert in naastenliefde. Dat je niet alleen oog hebt voor je eigen behoeften, maar juist voor dat van anderen. Onverantwoordelijk gedrag verandert in verantwoordelijk gedrag. Onbetrouwbaarheid verandert in betrouwbaarheid. Je weet wat je aan elkaar hebt. Je bent ook trouw. En nog een heel belangrijk kenmerk van onvolwassen naar volwassenheid betekent, is dit een onvolwassen iemand is heel erg beïnvloedbaar. Heel erg beïnvloedbaar. Een beïnvloedbaar of een onstabiel iemand verandert in een stabiele christen. Die niet zomaar met alle winden meegaat. Nou, dan begrijpt u best wel waar we het over hebben als je groeit in je geestelijk leven. Naar geestelijke volwassenheid. Nou, vanavond is het heel goed om daar kort over na te denken met betrekking tot het avondmaal. We hebben met elkaar gelezen in Efeze 5. Misschien is het goed om dat er nog even bij te pakken, dat stukje. Wat de Jezus voor ons gedaan heeft en met welk doel hij dat gedaan heeft. Want er staat in vers 25 van Efeze 5. In Efeze 5 vers 25, daar staat wat de Jezus gedaan heeft. Daar staat in eerste plaats dat Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Maar gelukkig is het daar niet bij gebleven. Daar staat, hij heeft de gemeente lief gehad en, wat staat er dan? Hij heeft zich voor haar overgegeven. Hebben we net niet gezongen in dat lied, ik geef mij over in uw hand? Weet je dat dat twee dingen zijn die bij elkaar zijn? Liefhebben en overgave. Liefhebben, dat is je insteek. Dat is je houding. Dat is hetgeen wat je in je hebt. En dat kun je ook uitspreken. Dat kun je ook naar de Heer uitspreken. Heer, ik hou van u. Maar als het alleen bij woorden blijft. Nou, van de Heer Jezus lezen we aan de ene kant dat hij gezegd heeft. Ik hou van de gemeente. Ik heb de gemeente lief. En hoe heeft de Heer Jezus dat laten zien? Door zich over te geven. En dat heeft hij gedaan aan het kruis op Golgotha. Daar werd de liefde, als het ware, kreeg de liefde van de Heer Jezus handen en voeten. Daar heeft de Heer Jezus echt laten zien dat hij de gemeente lief heeft. Nou, als we nou eens kijken naar onszelf. Zegt u ook dat u de Heer Jezus lief hebt? Houdt u van de Heer Jezus? Goed, dat is de ene kant. Met welk gevolg? Zodat je je aan de Heer Jezus overgeeft. Ben je al zo ver gekomen? Dat je niet alleen zegt, ja, ik hou van de Jezus. Maar je ook zegt, en ik geef me aan hem over. Dat is niet alleen A, maar dat is B zeggen. Heer Jezus, ik wil van u zijn. En eigenlijk zou ik hier wel kunnen stoppen vanavond. Want dat is het wezen van geestelijke groei. Als je dat niet doet, dan blijf je geestelijk altijd onvolwassen. Overgave. Je moet dus weten hoe vaak ik met name met broeder Ipskamp, dan praat ik over zijn ziekte. En dan, ja, dan vertellen we ook aan elkaar hoe erg het is wat je meemaakt lichamelijk. En dan toetst hij heel vaak op zijn computer aan het einde van ons gesprek overgave. En dat is alles. Je geeft je leven over in de handen van de Heer. Daar, dat is het wezenlijke van ons geestelijk leven. En we houden zo graag zoveel nog achter overgave. Nou, dat zijn die twee dingen die hier naar voren komen. De Heer Jezus heeft de gemeente lief en heeft zich overgegeven. Maar daar blijft het ook niet bij. Want dan staat er een woordje waar ik een vierkant hokje omheen gezet heb. Want dan staat er, zich voor haar overgegeven heeft, aan het einde van vers 25, om. Met welke bedoeling? Met welke bedoeling heeft er Jezus zich voor de gemeente overgegeven? Nou, het is natuurlijk ontzettend fijn om vanavond met elkaar het brood te breken en de wijn te drinken en met elkaar stil te staan bij dat wat er Jezus voor ons gedaan heeft, hoe hij ons lief gehad heeft. Hoe hij zich aan het kruis overgegeven heeft. Maar weet je ook waarom? Hebben we daar ook wel eens bij stilgestaan? Wat was nou het doel van de overgave van Christus aan het kruis? Nou, drie dingen. Heel eenvoudig. Ja, het is eigenlijk dat ik met u, als het ware, een stukje uit de Bijbel woord voor woord met u doorneem. U heeft vanmorgen gehoord dat als de Heer Jezus een werk in ons begonnen is, dat hij dat werk ook af wil maken. En u heeft ook gezien dat er best wel heel wat hindernissen dan zijn op de weg daarnaartoe. En dat kan geld zijn, dat kan de Satan zelf zijn. Er zijn heel wat hindernissen in de groei naar volwassenheid. Nou, hier zien we drie dingen die waarom Christus zich overgegeven heeft. In de eerste plaats. Dat staat er in vers 26 om haar te heiligen. In de tweede plaats staat er om haar te reinigen. En in de derde plaats staat er om uiteindelijk de gemeente voor zich te stellen. Dat zijn de drie redenen waarom dat Christus zich voor ons overgegeven heeft. Drie redenen. En dan gaan we met elkaar eens heel even kijken in hoeverre is de Heer Jezus tot zijn doel gekomen in ons leven. Om ons te heiligen. Dat is het eerste. Hij heeft zich overgegeven om ons te heiligen. Nou, wat betekent nou voor jou heel praktisch dat woordje, de Heer Jezus heeft zich overgegeven om mij te heiligen? Wat betekent dat nou precies? Hij heeft zich overgegeven om mij te heiligen. Ja, er zijn twee dingen die je daarover kunt zeggen. In de eerste plaats, om mij te heiligen, dat betekent ja, dat ik ja, inderdaad heilig voor God mag staan. Dat ik gereinigd ben, dat ik gerechtvaardigd ben en dat God ja, mij in Christus aanziet als volmaakt. Heilig heeft te maken met volmaaktheid. Als er staat dat God zegt, ik ben heilig. En als er geroepen wordt, heilig, heilig, heilig. Ja, dan staat er inderdaad dat God volmaakt is, volkomen is en dat er in hem geen zonde is. Inderdaad, dat is het ene. Dat wij door het volbrachte werk van Christus, en de Hebreeënbrief gaat erover, daar hebben we het afgelopen dinsdag heel kort even over gehad, en daar zullen we het ook komende dinsdag over hebben, dat wij in Christus volkomen geheiligd zijn. Maar dat is de ene kant. Heilig heeft ook nog een andere betekenis. Heilig betekent ook letterlijk dat de Heer Jezus zich overgegeven heeft om ons te kunnen bezitten. Om het eigendom te worden van de Heer Jezus. En niet meer van deze wereld. Sta jij daar wel eens bij stil? Dat hij zich overgegeven heeft om ons als het ware te mogen bezitten. Zodat wij het eigendom geworden zijn van de Heer Jezus. Dat is de andere kant van de zaak. En dan kom je natuurlijk bij een hele belangrijke beslissing die jij moet nemen. Van wie wil jij zijn? Zeg jij van, ik heb recht op mijn eigen leven. Ik wil doen wat ik zelf wil. Ik bestuur mijn eigen leven. Of ben je al zo ver gekomen dat je gezegd hebt, Jezus, ik geef me inderdaad over. Ik wil van u zijn. Heilig mij maar. Zonder mij maar af uit deze wereld. Laat me maar anders zijn in deze wereld. Ik wil van u zijn. Geheiligd in dit leven. En het tweede, dat is hij is gekomen, hij heeft zich overgegeven om ons te reinigen. Nou, ik denk dat wij, er staat hier in het 26e vers, om ons te reinigen door het waterbad met het woord. Weet je, dat woord van God, dat heeft zo'n enorme reinigende werking op je leven. En je moet van soms zoveel dingen gereinigd worden. Natuurlijk zijn we gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. En dat is eens voor altijd. Maar nadat het bloed van Christus ons gereinigd heeft van al onze zonden, hebben we dagelijks dat woord van God nodig wat ons leven daadwerkelijk ook reinigt. van onze wandel hier op deze aarde. We hebben de reinigende werking van het woord van God nodig. En hoe meer invloed dat woord van God op ons persoonlijk leven heeft, hoe meer we deel hebben aan die geestelijke volwassenheid. Dat doet het woord van God in je leven. En dan uiteindelijk staat er, met als doel uiteindelijk om ons straks stralend, zonder vlek of rimpel, voor hem te mogen stellen. Nou, daar staat, hè, om voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, de gemeente. Wanneer zal dat plaatsvinden? Nou, als de Heer zijn gemeente tot zich zal nemen, dan worden we voor Christus geplaatst. En dat is het doel. En vergeet dat nooit. Als we met elkaar het brood breken en we stilstaan bij het feit dat Christus zich overgegeven heeft, dat er ook nog een keerzijde is aan deze boodschap, hebben wij hem lief. En willen wij onszelf aan hem overgeven. Nou, daar vandaan is het misschien goed om eens eventjes nog terug te gaan naar de Romeinenbrief. Romeinen, hoofdstuk 6, stukje wat we met elkaar gelezen hebben. En dan proberen we ditgene wat we net gehoord hebben, dat overgave leidt tot heiliging, dus afzondering van deze wereld, reiniging en dat we straks voor Christus mogen staan. Daar leidt het toe. Dat we verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Als een bruid die naar de bruidegom verlangt. Dat was het doel. Daarom heeft hij zich overgegeven. Staat letterlijk in Efeze. Als Paulus dan in Romeinen 6 spreekt. Misschien wel goed om dat even te bekijken, dat stukje. Dan krijgt Paulus te maken met christenen. Die hem de vraag stellen in vers 6, mogen we dan bij de zonde blijven? Mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Met andere woorden, ach, onze zonden zijn toch vergeven. En hoe meer we zondigen, hoe meer genade we ontvangen. Ach, waarom zouden we ons dan zo druk maken? Laten we toch gewoon genieten van de wereld om ons heen. We zijn toch een kind van God. En weet je, dan kun je van twee dingen genieten. Dan kun je van de wereld volop genieten. En straks gaan we naar de hemel en dan kunnen we van de hemel volop genieten. Nou, dan eten we toch van twee walletjes. Met deze vraag komen ze naar Paulus toe. Mogen we gewoon in de wereld blijven? Kunnen we als duif die een nieuwe natuur gekregen heeft om vrij in de lucht te vliegen, weer in zo'n hol duiken van een mol en het mollenleven weer op ons nemen? Kan dat? Nou, Paulus, die is hier heel duidelijk over. Eigenlijk is het wel zo, en daar willen we vanavond nog heel even met elkaar bij stilstaan. Hier vragen de mensen in die brief aan de Romeinen eigenlijk van, nou ja, we hebben nou wel de Heer Jezus leren kennen, maar mogen we niet gewoon ons oude leventje blijven leven? Mogen we niet gewoon zo leven zoals we gewoon waren? Bij de zonde blijven. Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Die ik jou, die ik u vanavond wil stellen. Je hebt er Jezus leren kennen in je leven. Welke daadwerkelijke verandering heeft er Jezus nou teweeggebracht in jouw leven? Welke daadwerkelijke verandering heeft jouw wedergeboorte nou gebracht in jouw leven, die ook daadwerkelijk gewoon in je dagelijks leven zichtbaar is? Want natuurlijk kunnen we wel zingen, welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht? En dat is heel mooi dat we dat zingen, en dan kunnen we er heerlijk bij klappen, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Maar welke verandering heeft hij dan gebracht? En dan moeten we het niet alleen hebben over, ja, nou weet ik dat ik in de hemel kom. Nee, een verandering die hij gebracht heeft in jouw leven, hier zichtbaar op aarde. Welke verandering? Nou, de Romeinenbrief, Romeinen 6, die zegt, het is volstrekt onmogelijk, dat zegt Paulus letterlijk, in het Duits wordt dan gezegd, in de Nederlandse vertaling staat, volstrekt niet. In het Duits heb je twee vertalingen. De ene vertaling zegt, das sei ferne. Of de andere vertaling zegt, ausgeschlossen. Onmogelijk. Dit kan absoluut niet. Met andere woorden, als je een kind van God bent, als je opnieuw geboren bent en je hebt de Heer Jezus in je leven toegelaten. En nou zeg ik iets wat heel risicovol kan zijn, maar wat u wel goed moet begrijpen. Als je zegt dat je Jezus in je leven toegelaten hebt, dat je opnieuw geboren bent en je leeft je leven precies zo als daarvoor, dan betwijfel ik of je wel echt opnieuw geboren bent. En de Bijbel ook. Want Johannes de Doper, die zegt, breng dan vruchten voort die aan je bekering beantwoorden. En wat zegt Jacobus? Geloof zonder werk is, dan heb je een dood geloof. Dan hou je jezelf misschien voor de gek. Dan zeg je misschien wel dat je opnieuw geboren bent, maar dan is dat nieuwe leven waarschijnlijk niet in je gekomen. Dan heb je niet die nieuwe natuur gekregen, waardoor je kunt vliegen. En dan kruip je nog steeds als een mol door die mollengangen. Het kan niet. Paulus zegt, het is uitgesloten. Het kan onmogelijk. Dat je een nieuwe schepping geworden bent. Dat je opnieuw geboren bent. En nog precies je oude leven voortleeft. Je oude leven van, wat we net gezegd hebben, het impulsieve gedrag, het egoïstische gedrag, het onbetrouwbare, het onverantwoordelijke gedrag, het instabiele gedrag. Dat kan niet. Er moet een gevolg, een vervolg op je wedergeboorte plaatsvinden. Als die, dat vervolg, als die vrucht er niet is. Er staat in de Bijbel, aan de vruchten kent men de boom. Nou, en er staat in de Bijbel, als die boom onvruchtbaar blijft, dan ligt de bijl er vlakbij om die boom maar om te hakken, want het heeft helemaal geen nut. Zie je hoe die twee kanten benaderd moeten worden? Hoe het niet zomaar, oh ja, ik heb er Jezus in mijn leven toegelaten, nou is allemaal klaar, af, mooi, ik heb een ticket voor de hemel en ik kan genieten van de wereld om me heen. Nee, dat kan niet. Dan is het niet echt. Dan is het niet werkelijk. Als je werkelijk echt opnieuw geboren bent, dan krijg je een nieuw leven in je. En dan heb je een nieuwe identiteit. En dan wil je niet meer in die mollen hangen. Dan is het niet meer zo van, jij mag. Nee. Dan is het vanuit dat nieuwe leven dat je andere dingen gaat zoeken. Nou, hij herinnert deze mensen in de Romein, of in de gemeente in Rome eraan, wat er in hun leven gebeurd is. Nou, misschien is het goed om nog heel even terug te gaan naar dat moment van ommekeer in die levens van die christenen in Rome. En misschien is het goed om dan nog heel even terug te gaan naar Handelingen. In Handelingen hoofdstuk 2. Want daar gebeurt het wonder. Daar gebeurt het moment dat deze mensen in Rome veranderen. En wat voor verandering. En inderdaad, als dat lied toen bestaan had, hadden ze het zeker gezongen. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht. Daar staat in Handelingen 2 dat als de Pinksterdag aanbreekt in Jeruzalem, dat daar een heleboel mensen bij elkaar waren. Uit allerlei landen. En ook, staat er in vers 10, en hier verblijvende Romeinen. Zie je er staan? Daar is het prilste begin van de gemeente in Rome. En wat maken deze mensen mee? Deze mensen maken de boodschap van Petrus mee. Petrus die spreekt daar over het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis. Die gekruisigd werd en waar wij eigenlijk de schuld van zijn. En dat staat er zo prachtig in het 37e vers van Handelingen 2. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hen, bekeert u En in ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dan staat er in vers 41, en zij dan die zijn woord aanvaarden lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Vers 44, het laatste stukje, ze hadden alles gemeenschappelijk. Er staat er, en die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden. Er staat in vers 46 dat ze elke dag eendrachtig in de tempel waren. En met blijdschap en eenvoud des harten loofden ze God. Wat een verandering! Wat gebeurt er met deze christenen in Rome? Ik heb het hele leven voor u op een rijtje gezet. Ze worden getroffen door het woord van God. En dan zeggen ze, wat moeten we doen? En dan begint het. Het eerste wat ze doen, dat is, ze worden bekeerd. Ze maken een bekering mee. Bekeer je. Daar begint het mee. Ten tweede staat er, ze ontvangen vergeving van zonden. En hierbij is het niet gebleven. Het gaat verder. Wat gebeurt er nog meer? Ze ontvingen de gave van de Heilige Geest. Dat is het derde. Dus bekering, vergeving, een nieuw leven, de gave van de Heilige Geest. En wat staat er dan? Ze werden gedoopt. Ze werden toegevoegd aan de gemeente. Ze volharden. En ze veranderden. Zie je wat er gebeurt? Zes dingen. Bekering, vergeving, de geest van God, gedoopt, toevoegen tot de gemeente, volharden en verandering. En deze mensen, dat werden betrokken mensen, ze hadden alles gemeenschappelijk. Het werden offervaardige mensen. Ik denk soms wel eens, als je nou, even heel praktisch. Als je nou een hele zaterdagavond op stap geweest bent en je hebt er 20 euro doorgedraaid. En je hebt gedronken of je hebt allerlei leuke dingen gedaan. En er komt zondagsmorgens de collectezak rond en dan doe je er een dubbeltje in. Hoe zal God dat nou zien? 20 euro genot voor jezelf en 10 cent voor de gemeente. Ben je dan veranderd? Wees nou eens heel eerlijk, ben je dan werkelijk veranderd? En dan word je stil van, hè? Maar dat is de Bijbel. Dat is de Bijbel. Ze verkochten hun bezittingen en ze gaven het aan de Heer. Ze zeiden, we hoeven het zelf niet meer te hebben. Want ik heb mijzelf aan God overgegeven. Mensen, wij leven in een tijd. En dat slaat niet alleen toe in onze gemeente. Maar wij leven in een tijd van enorme verkilling en vervlakking. Van onvolwassen gedrag. En we moeten opnieuw gaan beseffen wat het betekent dat we opnieuw geboren zijn. Dat we een nieuwe natuur in ons gekregen hebben. Dat we niet alleen met onze mond zeggen, ik heb Jezus lief. Maar dat we ook dat volgende doen, dat we ons overgeven aan de Heer. Zeg, Heer, u heeft recht op mijn leven. En daar verlang ik naar. Daar verlang ik naar, die momenten dat je als broeders en zusters opnieuw tot overgave komt. Jong en oud. En zeg, Heer, hier ben ik. Verander mijn leven maar. Ze waren eendrachtig bij elkaar. Ze waren eenvoudig. Ze waren vol van blijdschap. Ze waren een godlovende groep. En weet je, dat is hetgeen wat Paulus daar noemt in Romeinen 6. Dat wij door de doop, en daar herinnert Paulus zich die christenen aan. Als die christenen zeggen, ach ja, laten we maar hetzelfde blijven. Dan zegt Paulus, je bent gedoopt. En wat is die doop? Je bent één geworden met Christus in zijn sterven. Je hebt dat oude leven achter je gelaten. Je bent dood voor deze wereld. Je bent als het ware dood voor dat molle leven. En je bent met een nieuw leven begonnen. Met een hele nieuwe richting in je leven. En dat nieuwe leven, ja, dan zegt Paulus, opdat gij in nieuwheid des levens gaat wandelen. Nou, hoe ziet nou dat nieuwe leven eruit? Dat is een toegewijd leven. Dat is een ander leven. Dat is een leven wat opvalt in deze wereld. Want niet zo lang geleden hadden we een gesprekje met een aantal voorgangers, vorige week. Dat is altijd wel heel mooi, te komen met een aantal gereformeerde predikanten. Een hervormde predikant hier uit Vol Evangelie, een andere baptisten predikant bij elkaar. En toen hadden we het erover van, weet je, wat heel vaak gebeurt, als nou de dienst voorbij is, dan gaat de Bijbel dicht en dan is het gesprek over de Bijbel ook weg. Kent u dat een beetje? Of je leest 's avonds aan het einde van de maaltijd uit de Bijbel, dan gaat de Bijbel dicht. Zo, nou ja, goed, dat hebben we ook weer gehad, hè? En weet je, die eerste christenen, en ook juist ook dat, ik weet nog heel goed bij ons in Alphen aan den Rijn, dat was in de jaren 60, daar was een enorme opwekking onder jongelui. Er werden bidstonden georganiseerd op het Lyceum daar en op de Mulo. Ik weet niet of, nou, Paul die zit hier ook nog bij, die weet dat ook nog wel, hè? Ja, iets later. Nou, ja, 70. Oké. Okay. Er was onder jonge mensen een enorme zwoem daar in Alphen aan den Rijn. En die jongens en meisjes die praten erover op school. Ze konden gewoon niet stil zijn. En dat was gewoon bijna een dagelijks gesprekonderwerp. Voor jongelui over dat wat ze in de kerk meegemaakt hebben. Dat waar de preek over ging. En weet je, als je daar samen over praat, dan zullen andere mensen er ook wel eens wat van oppikken. En die horen het ook. Weet je, waar wij voor op moeten passen, dat het gemeente zijn niet een schuilplaats gebeuren wordt alleen binnen deze ruimte. Maar dat we naar huis gaan. Dat we erover praten. Dat we het meenemen. En een huiswerkopdracht voor u vanavond wil ik meegeven. Voor de komende week. Hoe ben ik in de komende week anders dan andere mensen om me heen die niet geloven in mijn thuissituatie, op de werkvloer en op school? Dat is uw huiswerkopdracht voor deze week. Hoe ben ik werkelijk anders dan mensen die niet geloven? Op school, op de werkvloer en thuis. Ga daar maar eens aan. Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht? En dat doet Gods geest. Als je aan hem overgeeft, gaat hij je veranderen. En dan is het gesprek niet verstomd als de Bijbel dichtgaat, maar dan gaat het door. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen ter voorbereiding van datgene waar we bij stil mogen staan, wat hij voor ons gedaan heeft toen hij zichzelf aan ons overgaf. En het lied 43 uit de bundel Johannes de Heer, lied 43, Dierbare Heiland, mijn Verlosser. Als inleiding voor het avondmaal lees ik u de bekende woorden uit Korinthe, 1 Korinthe hoofdstuk 11, waar Paulus in het 23e vers schrijft, 1 Korinthe 11 vers 23. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eet dan van het brood en drinken uit de beker. Vanavond zegt de Jezus tegen ons in vers 24: dit is mijn lichaam voor u. En dan staat er zo mooi: doet dit tot mijn gedachtenis. Of aan het einde van vers 25: zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Laten we er samen over nadenken. Hoe de Heer Jezus niet alleen gezegd heeft dat hij van ons houdt, maar dat de Heer Jezus zich ook heeft overgegeven. En dat wij als antwoord ook mogen zeggen: ja, Heer Jezus, mijn leven voor u. Als antwoord op zijn liefde. Zijn er onder ons gasten die in deze kerk, in de schuilplaats, nog nooit met ons het avondmaal gevierd hebben en dat toch wel heel graag willen, en dat kan ik me voorstellen, dan bent u daar hartelijk voor uitgenodigd om dat te doen. Degene die dat willen als gast, willen die even opstaan en even hun naam zeggen, dan weten we met wie we aan tafel zitten. Misschien zou je dan even op willen staan. Ja. Wat fijn, Marianne. Hartelijk welkom. Wat fijn. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Zijn er nog meer gasten? Goed. De Heer Jezus die nam het brood en hij zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Broeder Rinke Kusvelle die gaat met ons de Heer danken voor dit brood.
Vader in de hemel, wij komen tot u om u te danken, te loven en te prijzen, te heren en te bidden voor uw liefde in uw Zoon Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was om de dood voor ons in te gaan, om te lijden en te sterven. De smarten te dragen, Heer, van onze zonde. U hebt uw lichaam gegeven, Heer. We mogen denken ook in het brood, als een gebroken lichaam. Heer, we prijzen uw naam, we loven, heren, en aanbidden u. Voor u die alles volbracht heeft, wat meer zijde opgestaan heeft. Dank u wel voor uw liefde, Heer Jezus. Amen.
De broeders die gaan rond, die brengen het brood rond. En wilt u het brood bewaren, zodat iedereen een stukje brood heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. Zo zei de Heer Jezus: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Aan het einde van de maaltijd nam de Heer Jezus een beker. En hij zei: dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed. We mogen weten dat door het bloed van de Heer Jezus de mens met God verzoend werd. En dat het bloed van Jezus ons gereinigd heeft van al onze zonden. Dat we door het bloed van Christus gekocht zijn voor altijd. Ik zou willen vragen of broeder Robert Kuipers met ons de Heer wil danken voor deze beker.
Heer Jezus, dank u wel dat u ons zo lief had. Dat u zichzelf hebt overgegeven. Heer, u ging zover dat u zich liet verbreken. Dat u uw bloed liet vloeien aan het kruis. U ging voor ons de dood in, Heere. En u hebt de dood overwonnen. Heer, u hebt alles gegeven. We danken u, Heer, dat we nu in u het nieuwe leven hebben ontvangen. En dat we van daaruit mogen leven. Dank u, Heer, voor het geweldige leven dat u voor ons hebt bereid. Waarin we elke dag van de week weer mogen staan. U hebt het bereid voor ons en we mogen u volgen. Dank u voor die grote genade. Amen.
En zo mogen we met elkaar de beker opheffen. Het is de beker van bevrijding, de beker van vernieuwing. En ja, als u een lied heeft, dan willen we dat heel graag met u meezingen. En dat we zo ja, lovend en prijzend met elkaar het avondmaal mogen vieren. aantal broeders en er zijn vanavond vast wel een aantal broeders en zusters die de Heer willen danken voor dat wat Hij gedaan heeft en hoe de Heer Jezus zich zo overgegeven heeft. En wat zou het mooi zijn als we rondom deze tafel ook in ons gebed ook tegen de Heer zeggen van Heer, en u heeft recht ook op mijn leven. Ik wil mezelf ook aan u toewijden, aan u overgeven. Wat zou het mooi zijn als we dat vanavond in een paar woorden zomaar tegen de Heer kunnen zeggen. Neem de vrijmoedigheid ervoor en dan zal ik afsluiten met dankgebed. Heer, dank u wel dat we zo vanavond voor uw aangezicht mogen verschijnen. En we weten, Heer, dat we hier uit onszelf niet kunnen staan. Maar dat u ons ziet in Christus als volkomen, gerechtvaardig en heilig. Heer, dank u wel voor het volbrachte werk op Golgotha. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uzelf overgegeven heeft voor onze rechtvaardigmaking. Dat we mogen weten, Heer, dat u geroepen heeft aan het kruis, het is volbracht. Heer, dank u wel voor uw volbrachte werk. Dank u wel voor het werk wat u ook vandaag in ons doet. Om ons steeds meer en meer te gaan laten lijken op wie u bent. Heer, wilt u ons helpen om de komende week als christen te laten zien wat het betekent, welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht. Heer, dat we anders zijn. Zoals Paulus ook schrijft aan de mensen in Efeze, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dank u wel daarvoor dat u dat wilt uitwerken door uw geest in ons leven. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons een goede week geven. Een week waarin we ook vrucht mogen dragen voor u. Waarin u ook tot uw doel komt in ons leven. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen, dat is lied 224 uit de bundel Johannes de Heer. 224. Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw, bereidt u tot Gods komst. Laten we van het derde couplet staande zingen, daarna de zegenbeden en dan het vierde couplet 1 en 2 en dan het derde staande en dan de zegenbeden en dan het laatste couplet van 224 uit de bundel Johannes de Heer. ontvang dan de zegen die hij aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd thuis zullen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.